Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 36 zingen wij het eerste vers. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wel hij zolang zichzelf vlijt, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 36 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 2, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het vierde vers, geloof ook in den Heiligen Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Zo wie zalig wil zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijke, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest, Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van den Vader en den Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie heilige geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk. Zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te ere zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God, uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid. Die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging, door zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen, en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan. Maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Lees u 1 Korinthe 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Doch een wijsheid niet deze wereld, noch der oversten deze wereld, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede Pinksterdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 2 en daarvan de versen 14 en tot en met 16. 1 Korinthe 2, de versen 14 tot en met 16, waar we Gods woord al dus lezen. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want zij zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten, maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden het natuurlijke en het geestelijke. Letten wij op een tweetal gedachten. Onze eerste gedachte het natuurlijke en onze tweede gedachte het geestelijke. Dus het natuurlijke en het geestelijke. Onze eerste gedachte het natuurlijke. Dan letten wij op het 14e vers en daar wordt gesproken over natuurlijke mensen en over natuurlijke dingen. En onze tweede gedachte het geestelijke en dan letten wij op het 15e en 16e vers. Daar wordt gesproken over geestelijke mensen en over geestelijke dingen. Gemeente, de apostel Paulus zegt in dit hoofdstuk tot de gemeente van Korinthe dat hij niets wilde weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat betekent niet dat de apostel Paulus niet gesproken zou hebben over God de Vader. Of dat hij niet gepredikt zou hebben over de Heilige Geest. Dat is wel heel duidelijk uit dit hoofdstuk, want een groot gedeelte van dit hoofdstuk wordt gewijd aan de Heilige Geest. Vanaf het 11e vers spreekt apostel Paulus over de Heilige Geest. En hij vertelt, jongens en meisjes, dat het de Heilige Geest geweest is die hem de wijsheid van God heeft geopenbaard. En dan maakt hij duidelijk dat er meerdere geesten zijn. Daar is de geest Gods, maar daar is ook de geest der wereld. En dat zijn twee hele verschillende geesten. De geest der wereld, wat bedoelt hij daar precies mee? Bedoelt hij daar een persoon mee? Nee, dat niet direct. Maar hij bedoelt met de geest der wereld het heersende beginsel in deze wereld. Hij bedoelt de geestelijke machten waar deze hele wereld van doordrenkt is. De geest der wereld, die kom je overal in tegen. Die zit overal achter. De geest der wereld, die merk je in de wereldse strategieën. Die kom je tegen in de wereldse trends. In de wereldse modeverschijnselen. In de wereldse hypes. In de wereldse reclameuitingen, in de wereldse media, eigenlijk wordt alles aangestuurd door die wereldse geest. En die wereldse geest die kan heel erg grof zijn en goddeloos, maar die wereldse geest die kan ook fijnzinnig zijn, die kan zelfs ook vroom zijn. En de Bijbel noemt die wereldse geest een onreine geest, een stomme geest, een dove geest, een boze geest, een geest uit de afgrond, een geest des diepe slaaps, een geest der hoogmoed. En dat is verschrikkelijk, gemeente, want door die geest, door dat beginsel, wordt de hele wereld als het ware geleid. En was het nou maar zo dat die wereldse geest ophield bij de deuren van de kerk, dan zouden wij hier veilig zijn. Maar nee, die wereldse geest die dringt ook door in de gemeente van Korinthe. Die wereldse geest is een regelrechte bedreiging. Dus dat is er aan de ene kant. Heel veel mensen worden geleid door die geest uit de afgrond, die uit is op verwoesting en verbreking. En daartegenover, gemeente, staat de geest Gods. En wat is de geest Gods? Dat is de Heilige Geest, jongens en meisjes. Die geest is uit God, ja meer. We hebben het gehoord uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Die geest is God. Wij belijden het met de woorden van onze Heidelbergse catechismus, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En die Heilige Geest die is uitgestort met Pinksteren. Die Heilige Geest is op deze aarde, die Heilige Geest is in de kerk, die Heilige Geest werkt in de kerk. Maar die Heilige Geest die moet ook persoonlijk worden ontvangen. Zo lezen wij in het 12e vers dat Paulus mag zeggen dat hij die Heilige Geest ontvangen heeft. En er wordt daar een heel bekend Grieks woordje gebruikt voor ontvangen. Dat woordje ontvangen, dat betekent eigenlijk hetzelfde als aannemen. Die Heilige Geest die moet ontvangen worden. Die Heilige Geest die moet geschonken worden. Die Heilige Geest die kan alleen maar aangenomen worden. Die Heilige Geest die hebben wij allen zo nodig. Want in de wereld is die geest niet. En kerkmensen hebben die geest van nature ook niet. Maar die Heilige Geest die werkt in de harten van geestelijke mensen. En waar kun je die Heilige Geest aan herkennen? Wel, die Heilige Geest leert. Die Heilige Geest brengt kennis bij. Calvijn noemt die Heilige Geest bij deze tekstwoorden de inwendige leermeester. Dat is eigenlijk een hele mooie naam voor de Heilige Geest. De inwendige leermeester. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Geschonken zijn, het woord wat daar gebruikt wordt, dat heeft verwantschap met het woord genade. Dus de dingen die van God geschonken zijn, dat zijn de dingen die uit genade verkregen worden. En hoe kun je dat nou weten, die dingen? Hoe kun je daar nou licht over krijgen? Hoe kun je daar kennis van krijgen? Alleen door de Heilige Geest. Want dat weten door de Heilige Geest, dat is niet een weten met je verstand. We zullen straks zien, dat staat hier tegenover elkaar. Maar dat is een weten des geloofs. Dat is een bevindelijk weten. Dat is een zeker weten. De dingen die ons van God geschonken zijn. En zo is Paulus aan die wijsheid gekomen en zo spreekt hij daar ook over. Hij zegt in het 13e vers, de welke wij ook spreken. Hij zegt, over die dingen gaat het in mijn preken. Die dingen die wil ik u meegeven. De dingen die ons van God geschonken zijn. De genade dingen. En hoe doet hij dat dan? Hij zegt, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Dus het is niet de bedoeling van de apostel Paulus om in zijn preken allerlei Griekse filosofische uitdrukkingen te gebruiken en indruk te maken bij mensen. Nee, dat is niet de bedoeling. Deze geestelijke dingen moeten onder woorden gebracht worden met geestelijke woorden. Dat zijn hele eerbiedige woorden, deftige woorden, zo hoort dat op de preekstoel. Want het zijn woorden die de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest gaat niet alleen over de inhoud, zegt Paulus, maar de Heilige Geest gaat ook over de vorm. De Heilige Geest gaat ook over de woordkeus. En dat zijn niet wereldse woorden, maar dat zijn woorden die de Heilige Geest leert. De Heilige Geest leert ook aan predikers hoe zij moeten prediken met een eigen taalgebruik. Nou, jongens en meisjes, dat is zo. De dominee heeft een ander taalgebruik op de preekstoel dan dat je op de markt hoort. En de dominee heeft een ander taalgebruik dan het taalgebruik wat je gewoon op straat hoort. Hoe komt dat? Omdat de dominee heel graag oude woorden wil gebruiken? Nee, maar dat komt omdat de Heilige Geest de geestelijke dingen onder woorden laat brengen met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen moeten geestelijk verteld worden en geestelijk onder woorden gebracht worden. Zo staat het er. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dus je moet je inspannen in de kerk, daar hoor je een geestelijke boodschap. Daar hoor je niet zomaar een verhaaltje, maar daar hoor je een geestelijke boodschap. En als je die boodschap graag wil horen, dan moet je ook inspannen om die geestelijke woorden die daarbij horen te leren kennen. En dan zegt de apostel van die prediking, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. De natuurlijke mens. Eigenlijk staat er in het Grieks de psychische mens. De psychische mens begrijpt deze dingen niet. Wat is dat, de psychische mens? Wat bedoelt hij daarmee? Wel, daar bedoelt hij de mens mee die geleid wordt door zijn eigen psyche. Daar bedoelt hij de onwedergeboren mens mee. Daar bedoelt hij de onbekeerde mens mee. De mens in zijn natuurstaat. De mens die nog leeft uit Adam. Die mens die uit de aarde aards is. Blinde mensen zien het licht niet. Hoe helder dat de zon ook schijnt. Dove mensen horen het geluid niet, hoe mooi dat de muziek ook is. En natuurlijke mensen die begrijpen niet de dingen die des geestes Gods zijn. Wij zijn van nature geestelijk doof. Wij kunnen die dingen niet horen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. En daarmee wil de apostel niet zeggen dat die natuurlijke mens, dat dat domme mensen zijn. Of dat dat dwaze mensen zijn. Nee, onder die natuurlijke mensen, daar zijn hele geleerde mensen onder. Onder die natuurlijke mensen, daar zijn ook theologen onder. Die theologie gestudeerd hebben. En die heel veel weten van de Bijbel. Onder die bestudeerde mensen, daar zijn natuurkundigen onder. Dus dat zijn geen dwazen naar de maatstaven van de wereld. Nee, dat zijn mensen waar de wereld soms heel hoog tegenop kijkt. Maar ja, het zijn natuurlijke mensen. En ze begrijpen niet de dingen die des geestes Gods zijn. Eigenlijk staat er, ze hebben geen ontvangstvermogen. Je zou kunnen zeggen, ze hebben er geen antenne voor. Het komt niet binnen. Het gaat langs hen heen. Ze kunnen die dingen niet onderscheiden die des geestes Gods zijn. Want dat is namelijk met intelligentie niet te bevatten. Dat is niet afhankelijk van het verstand. Deze dingen zijn juist voor de wijze en de verstandige verborgen. Maar ze worden aan de kinderkens geopenbaard. Ja, dat is niet vleiend natuurlijk voor de mens, deze boodschap. Zeker niet voor de mens die steunt op zijn verstand. Zeker niet voor de mens die alles wil begrijpen. En nu zijn er mensen en er zijn ook dominees die proberen die natuurlijke en die geestelijke dingen, die proberen ze tot één te maken. En die proberen de geestelijke dingen verstandelijk te maken. Alsof je die geestelijke dingen met redeneren en concluderen kunt begrijpen. En zo halen ze alle verborgen spanningen uit de schrift. Zo halen ze eigenlijk het hele werk van de Heilige Geest weg uit de prediking. Zo wordt het geestelijke leven, wordt 1 plus 1 is 2. Maar dan, als dat zo is, dan begrijpt de natuurlijke mens wel de dingen die des geestes Gods zijn. En dat is niet zo. De natuurlijke mens heeft daarvoor geen ontvangstvermogen. Hij denkt wel de dingen te kunnen begrijpen. Hij denkt de dingen te kunnen doorgronden. Maar die geestelijke dingen, die zijn hem een dwaasheid. Hij steekt er de spot mee. Je ziet dat op de Pinksterdag, jongens en meisjes. Er zijn duizenden mensen die hebben het geluid gehoord, wonderlijk, van die geweldige gedreven wind. En diezelfde mensen die hebben ook die tongen gezien op het hoofd van de apostelen, tongen als van vuur. En ze hebben de Pinksterprediking gehoord, dat die eenvoudige vissersmannen plotseling beginnen te spreken in vreemde talen, in het Grieks, in het Latijn, in het Aziatisch, in het Parthisch, in het Medisch. Hoe is het mogelijk? Dat is een heel groot wonder wat daar gebeurt. En wat lees je dan van die natuurlijke mensen? Ze hebben geen ontvangstvermogen, ze beginnen te spotten. En ze zeggen, deze zijn vol zoete wijns. Ze zijn dronken. Nee, zegt Petrus, wij zijn niet dronken. Het is nog vroeg in de morgen, hoe kom je erbij? Maar dit zijn de grote werken Gods, die de Geest ons geeft uit te spreken. Die de natuurlijke mens niet begrijpt. Er staat, en hij kan ze niet verstaan. Ze zijn hem een dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan. Dat gaat over de onmacht van de mens. Ja, dat is werkelijkheid. U zegt, er is toch ook een onwil van de mens? Zeker. Er wordt wel eens gezegd, de onwil is groter dan de onmacht. Deze mensen willen het niet verstaan. Ze willen het ook niet begrijpen. Ze ergeren zich daaraan. Het is hen een dwaasheid. Maar het is eigenlijk nog erger. Ze kunnen het ook niet. Ze kunnen het ook niet, want ze hebben niet de Heilige Geest. Eigenlijk kun je daar heel diep medelijden mee hebben. Het is niet alleen een kwestie van niet willen, maar het is een kwestie van niet kunnen. Ze willen het niet omdat ze het in strijd vinden met hun gezond verstand, omdat het een bedreiging is van hun eigen positie, omdat ze zichzelf als zelfstandig mens eigenlijk op de troon zetten, als heerser boven de waarheid. Maar zo diep is onze ellende, gemeente, dat we het ook niet kunnen. Al zou je het proberen, zelfs al zou je het willen. En waarom kun je dat werk van de Heilige Geest niet verstaan? Waarom kun je dat bevindelijke leven van Gods kinderen niet begrijpen? Waarom is het alsof het uit een andere wereld komt? Nou, dat zegt de apostel, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En het bijvoeglijk naamwoord wat hier gebruikt wordt, geestelijk, het woord pneumatikos, dat wijst naar de Heilige Geest. Dus wat heb je nodig om de prediking te verstaan? Wat heb je nodig om het werk van God te leren kennen? Wat heb je nodig om het geloof deelachtig te worden? De Heilige Geest. de Heilige Geest, die dus ook in de prediking van de apostel Paulus een hele belangrijke plaats heeft ingenomen. Hoe komt een mens daar nou aan? Nou, zeggen sommigen, je moet dit, je moet geloven en je moet zus en je moet zo. En de apostel zegt, de Heilige Geest is nodig. Van waar komt dan zulk een geloof? Door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest, gemeente, kan ik niet prediken. Dan is het gewoon een ingestudeerd verhaaltje. En zonder de Heilige Geest, dan kan u niet luisteren. Want dan probeert u te volgen. En dan moet u zeggen, ik weet niet waar die man het over heeft. Begrijpt er helemaal niks van. Nee, dat hoop ik eigenlijk maar, dat de natuurlijke mens er eigenlijk niks van begrijpt. Want als u het wel allemaal begrijpt, dan zou mijn prediking natuurlijk zijn. Dan zou het een 1 plus 1 is 2 verhaaltje zijn. Dan kunt u het allemaal volgen en begrijpen. En dan zegt u, ik weet precies hoe het zit en hoe het moet en dat gaan we doen. En dan is inderdaad de Heilige Geest niet meer nodig. En dat vind ik aangrijpend, jonge mensen, dat er predikers zijn die mensen naar zich toe trekken. Jonge mensen ook vinden dat prachtig, want die lossen het allemaal voor je op. En dan is de Heilige Geest is niet meer nodig. Want je kunt het met je verstand, je kunt het van nature. Maar zo is het niet, zegt Paulus, zo is het niet. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Hij kan het ook niet. Hij kan het niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. We gaan naar onze tweede gedachte, het geestelijke, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de ellende. Psalm 27 en daarvan het derde vers. Gemeente, we hebben tot nu toe gehoord van de geest der wereld, de wereldse geest die de wereldse mensen leidt. We hebben gehoord van de natuurlijke mensen, we hebben gehoord van de natuurlijke dingen. En nu gaan we over eigenlijk naar een hele andere wereld, naar de geestelijke wereld. Onze tweede gedachte, het geestelijke. Nu gaat het over de geest Gods. Nu gaat het over geestelijke mensen. Nu gaat het over geestelijke dingen. En dan begint het 15e vers met het woordje doch. En het woordje doch, dat is een oud-Nederlands woord voor het woordje maar. En maar is een tegenstelling. Dus er is een tegenstelling tussen die wereldse geest en de heilige geest. Tussen de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Tussen de natuurlijke dingen en de geestelijke dingen. Doch de geestelijke mens. De natuurlijke mens, dat is de psychische mens. Dat is de mens die zich laat leiden door zijn eigen psyche. En de geestelijke mens, dat staat in het Grieks, dat is de pneumatische mens. Dus dat is de mens die geleid wordt door de geest, door de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest. Er zou heel veel van te zeggen zijn van de geestelijke mens. Er is een oudvader, Costerus, heeft er een heel dik boek over geschreven. En dat heeft als titel De Geestelijke Mens. Allemaal preken over de geestelijke mens. Dus het is voor mij natuurlijk onmogelijk om in één preekje alles te zeggen over die geestelijke mens. Maar ik kan dit ervan zeggen, de geestelijke mens, dat is de mens in wie de Heilige Geest zijn intrek genomen heeft. De geestelijke mens, dat is de wedergeboren mens. De geestelijke mens, dat is de mens die door de Heilige Geest geleid wordt. Want al Gods kinderen worden geleid door de Heilige Geest. Zoveel er door de Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. De geestelijke mens, dat is de mens die de kracht van de Heilige Geest in zijn hart en in zijn leven mag ondervinden. De geestelijke mens. En van die geestelijke mens wordt gezegd, die onderscheidt wel alle dingen. Die geestelijke mens, die heeft wel een antenne daarvoor. Die geestelijke mens, bij die komt het wel binnen. Die geestelijke mens weet wel waar de dominee het over heeft. Die geestelijke mens die verstaat wel het woord van God in het lezen. Alle dingen. Alle dingen, maar ja, zo'n geestelijke mens heeft toch niet verstand misschien van, ja, van de wetenschap. Er zijn toch onder de geestelijke mensen, daar zijn hele eenvoudige mensen. Mensen die nooit gestudeerd hebben. Daar zijn mensen met grote beperkingen onder. Er zijn kindertjes onder. Hele jonge mensen. Dus hoe kan het nou zijn dat die alle dingen onderscheiden? Ja, alle dingen. Welke alle dingen? De kanttekenaar zegt namelijk ter zaligheid nodig. Dus de geestelijke mens leert de dingen onderscheiden die ter zaligheid nodig zijn. Er kunnen heel veel dingen zijn waar die geestelijke mens absoluut geen verstand van heeft. Wat je maar niet aan hem moet vragen. En het kan zelfs ook zo zijn in sommige zaken dat die geestelijke mens er heel weinig kennis van heeft. Maar niet als het gaat over de dingen die ter zaligheid nodig zijn. Dat leert de Heere jonge mensen, dat leert de Heere oude mensen, dat leert de Heere bestudeerde mensen, dat leert de Heere onbestudeerde mensen. Want we zijn ook onder de geestelijke mensen, zijn bestudeerde mensen. Onze oudvaders waren ook hele bestudeerde mensen. maar ze konden het met hun verstand niet doen. Geestelijke mensen hebben een onderscheidingsvermogen. Geestelijke mensen hebben een oordeelsvermogen, wat natuurlijke mensen niet hebben. De geestelijke mens die leert de dingen beoordelen in het licht van Gods geest. Naar de mate dat Gods geest dat licht in zijn hart doet schijnen. Want wat doet de Heilige Geest, jongens en meisjes? Ik zal het zomaar samenvatten met een paar woordjes, zoals het ook in de Dordtse leerregel staat. Door de Heilige Geest wordt het hart geopend. Bij Lydia bijvoorbeeld. Dat hart dat is gesloten en een dominee kan preken wat hij wil. Maar als de Heilige Geest het hart niet opent, dan komt het woord niet binnen. En dan kun je er hooguit met je verstand mee aan de haal gaan. Maar dat is niet zaligmakend. Het hart moet geopend worden om de waarheid te ontvangen, anders komt het niet binnen. De Heilige Geest verlicht het verstand om het woord te kunnen verstaan, om de waarheid te leren kennen. De Heilige Geest vermurwt het hart. Hij maakt het zacht. Hij maakt dat harde hart zacht. Hij buigt het. Hij neigt het. De Heilige Geest die maakt het hart gewillig om voor de waarheid te vallen. Ook al druist die waarheid in tegen mijn verstand. En ook al voel ik het innerlijke verzet tegen die waarheid. Want dat heeft ieder mens. Maar de Heilige Geest die wint mensen ervoor in. Nee, dat wil niet zeggen dat die geestelijke mens het altijd maar helder ziet. En dat die geestelijke mens het er altijd maar mee eens is. Het wil ook niet zeggen dat die geestelijke mens altijd volgens dat onderscheidingsvermogen leeft. Want ja, dit lijkt nou een beetje in strijd te zijn met wat Paulus schrijft in Romeinen 7. Paulus is toch een geestelijke mens? En wat zegt hij? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En hier schrijft hij, de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Ja, maar u weet toch ook wel dat Gods kinderen twee mensen zijn? Daar is die geestelijke mens en die onderscheidt wel alle dingen, maar zij hebben ook altijd nog last van die psychische mens, van die natuurlijke mens. Het is een tweestrijd tussen de pneumatische mens en de psychische mens. Tussen, zoals u wilt, de oude mens en de nieuwe mens. En dat blijft een strijd. Want die oude mens die wil het wel begrijpen. Die oude mens die wil er wel in doordringen. Maar die oude mens die moet sterven. En die nieuwe mens die moet opwassen. Die geest der wereld die moet verdwijnen. En de Heilige Geest die moet de overhand hebben. En dat is een proces. Dat is niet een knopje dat omgezet wordt, maar dat is een levenslang proces. Het werk der bekering, de afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens, de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Die zit zo anders in de kerk, die ligt zo anders op zijn knieën. Die zit zo anders in zijn Bijbeltje te lezen. Waarom? Wel omdat zijn verstand niet de overhand heeft. Maar omdat hij uitziet naar het werk en de verlichting van de Heilige Geest. En dan staat er, hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Ja, dat is wel aangrijpend. Die geestelijke mens die is best wel eenzaam. Die geestelijke mens die voelt zich vaak een vreemdeling. en waarom hij wordt van niemand onderscheiden. Die grote christenen met hun opgeblazen verstand, die kunnen die geestelijke mens niet volgen. Die lachen die geestelijke mens uit. Die zeggen tegen die geestelijke mens, jij begrijpt er niks van. Jij maakt het allemaal veel te moeilijk. Je moet het gewoon geloven. Je moet het aannemen, dat staat er toch. Je moet het allemaal zelf doen. Maar dat kan die geestelijke mens niet. Want die geestelijke mens, die kan het met zijn verstand niet doen. Dus hij vindt heel veel onbegrip, die geestelijke mens. Hij wordt zelf van niemand onderscheiden. Degene die achting heeft voor die geestelijke mens, ja, dat zijn mensen die zelf ook iets kennen van het werk van de Heilige Geest. Ook al zijn die mensen misschien veel minder vergeleid. Ik denk, om een voorbeeld te geven, aan het Hooglied van Salomo. Ik denk aan de bruid van Christus, die geleid werd door de Heilige Geest, die gebeden heeft om de Heilige Geest, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. En dan komen daar die dochters van Jeruzalem, dat zijn van verre staande, maar die hebben zoveel achting voor de bruid, ook al kennen zij lang niet wat de bruid kent, maar ze worden wel geleid door diezelfde geest. Zij kunnen het ook niet doen met hun verstand. En hun hart gaat uit naar diezelfde persoon. Hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Hoe komt dat? Wel, die natuurlijke mens die gelooft de natuurlijke dingen. Maar de geestelijke mens die gelooft in de, dat vind ik een mooi woord, in de bovennatuurlijke dingen. En boven natuurlijk, dat wil zeggen, dat gaat boven het natuurlijke uit. Dat gaat boven het verstand uit. Dat gaat boven ons denken uit. De dingen Gods. De geestelijke mens, hij verwacht boven natuurlijke dingen. De geestelijke mens, hij doet boven natuurlijke dingen. Hoe komt dat? Hij wordt geleid door de Heilige Geest. De natuurlijke mens kan hem niet volgen. De natuurlijke mens die kan eigenlijk de geestelijke mens niet uitstaan. Hij verdraagt het werk van de Heilige Geest niet. En aan de andere kant, de geestelijke mens, ja, die kan de natuurlijke mens wel volgen. En waarom kan de geestelijke mens de natuurlijke mens wel volgen? Omdat die natuurlijke mens, die zit ook in zijn eigen hart. En die natuurlijke mens die zegt, ja, bij mij was het zo vroeger ook. Bij mij was het zo vroeger ook. Ik probeerde het ook te beredeneren. Ik probeerde het ook te doen. Ik probeerde het ook te begrijpen. Ik probeerde er ook een optelsom van te maken. Maar ik kan het niet meer. Vroeger werd ik geleid door de geest uit de wereld, maar nu word ik geleid door de geest Gods. Eén ding weet ik, dat ik vroeger blind was en dat ik nu zie. Het zijn echt twee werelden, gemeente. Twee werelden, de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. Dat zijn twee onderscheiden werelden. En in die geestelijke wereld waar de Heilige Geest werkt, daar leer je geestelijke dingen. Iemand zegt, kunt u daar nou eens wat voorbeelden van geven, dominee, van die geestelijke dingen die de Heilige Geest leert aan de geestelijke mens? Oh jawel, ik kan wel een paar voorbeelden geven, zonder volledig te zijn natuurlijk, maar zomaar een paar voorbeelden, zonder kennis. Ja, dat heeft de natuurlijke mens niet. Die heeft soms wel spijt van dingen en die ziet ook wel dat die dingen verkeerd gedaan heeft. Maar zonder kennis, echte zonder kennis, nee, dat heeft de natuurlijke mens niet. Godskennis, Godskennis, dat heeft de natuurlijke mens. Ja, met zijn verstand kan hij wel dingen beredeneren. Maar echte godskennis, bevindelijke godskennis, God is geen werkelijkheid voor de natuurlijke mens. God bestaat alleen in zijn verstand en dat voor zover als hij dat met zijn verstand beredeneren kan. Verootmoediging. Ja, dat heeft de natuurlijke mens, niet de geestelijke mens wel. Juist omdat hij God leert kennen en zichzelf leert kennen, rechteloosheid, dat heeft de natuurlijke mens niet. Die rekent zichzelf erbij. En dat is prettig, jonge mensen. Ik begrijp het ook wel, dat sommige van zulke sprekers zo'n aanhang vinden. En die filmpjes die vliegen over het internet heen. En die worden verspreid via WhatsApp. En het is allemaal zo prachtig, want het is ook voor jou. En je hoeft het maar te pakken. En de Heilige Geest is helemaal niet nodig. Het is allemaal zo fijn. Ja, maar het is wel leugen. Het is niet zaligmakend. Wat leert de Heilige Geest? Rechteloosheid. Wat leert de Heilige Geest? Afhankelijkheid. Wat leert de Heilige Geest? Christusgemis. Wat leert de Heilige Geest? Al die facetten die wij proberen in de prediking een plekje te geven. En waarom doen we dat? Dat doen we niet omdat wij de christen willen preken, maar dat doen wij omdat wij het werk van de Heilige Geest willen preken. Hoe kom je daar nu aan? Hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, daar zijn genoeg voorbeelden van. Wat leert de Heilige Geest? Zelfverloochening. Wat leert de Heilige Geest? Kruisdragen. En dat zijn allemaal begrippen, gemeente, die zijn raadselachtig voor de natuurlijke mens. De natuurlijke mens zegt, dat is zo mysterieus, die dominee, die preek, dat leven, dat is zo mysterieus, dat is zo ongrijpbaar. Ik kan het niet thuis brengen. Het is valse mystiek. Nee, het is geen valse mystiek. Het is bevinding. En ik begrijp ook dat de mensen het niet begrijpen. Je kunt er medelijden mee hebben met de natuurlijke mens. Die steunt op zijn verstand, die redeneert met zijn verstand. Je kunt er medelijden mee hebben, want hij komt er niet. Hij kan het ook niet. En beleed hij dat nu maar, dat hij het niet kon. Maar zelfs dat doet hij niet. Hij verstaat het niet, de dingen die des geestes Gods zijn. Ja, maar dominee, je moet toch oppassen voor mysticisme? Zeker. Zeker moet je daarvoor oppassen. Maar wat is dat dan precies? Kijk, de Heilige Geest die werkt door het woord. En als mensen allerlei verhalen beginnen te vertellen die niet naar het woord zijn, ja, dan moet je oppassen, moet je wegwezen. Dan moet je wegwezen, want dat is niet van de geest. Als ik hier op de preekstoel allemaal dingen zou zeggen die niet uit het woord komen, gemeente, dan moet je oppassen. En daarom, als er mensen zijn die kritiek hebben op de prediking, dan is bijna altijd mijn standaard vraag, zeg maar wat ik gezegd heb wat er niet staat dan. En ik heb een keer iemand in de pastorie gehad die zegt, ja, het staat er wel, maar bent er niet mee eens. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar mijn boodschap is om te preken wat er staat. En ik begrijp het zelf ook niet altijd. Maar het hoeft ook niet. Het natuurlijke zal het geestelijke niet kunnen verstaan. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Het moet wel zijn na de schrift, het moet uit de schrift zijn. Een bekering die niet uit de schrift komt, dat is een waardeloze bekering. Ook al is het nog zo'n indrukwekkend verhaal. Maar dan komt het allemaal uit de dikke duim. En dat maakt niet zalig. Wat uit de schrift is, dat is vast. Dat gebruikt de Heilige Geest. Dat is niet mystiek, maar dat is geestelijk. En dat wordt alleen geestelijk verstaan. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Is een tekst die komt uit het boek Jesaja, het 40ste hoofdstuk, en daar staat de geest des Heren. Wie heeft de geest des Heren gekend? Het wordt ook aangehaald in Romeinen 11, vers 34. Dus dat is een troostboodschap voor die treurende ballingen. Dan neemt Jesaja als het ware in zijn profetie die mensen mee naar buiten en hij wijst ze op het werk van de schepping. En hij zegt, wie heeft de zin des Heren gekend? Weten jullie wat er in de Heren is omgegaan? Weten jullie wat de Heren bewogen heeft? Weten jullie wat Gods gedachten geweest zijn? Kennen jullie zijn overleggingen toen hij deze aarde heeft geschapen? Nee, toch? Wie heeft de geest des Heren gekend? Wie heeft de zin des Heren gekend? Droevig, gemeente, de natuurlijke mens verstaat niet eens het werk van de schepping. De natuurlijke mens verstaat niet eens de natuurlijke dingen. Want hij ziet de schepping door een hele andere bril. Dat zie je ook wel, hoe milieubewegingen vandaag de dag met de schepping omgaan. Ze hebben de zin des Heren niet gekend. En wie heeft de zin des Heren gekend? En als dat nou al zo is met het werk van de schepping, hoeveel te meer met het werk van de herschepping? Wie heeft in Gods raad gestaan? Wie heeft zijn welbehagen doorgrond? Wie kent zijn raadsbesluiten? Wie weet de weg der zaligheid die God heeft uitgedacht in de stilte der eeuwigheid? Wie? Jezus. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En hoe doet de Heer Jezus dat? Door zijn geest. Heel eenvoudig. En daar zegt de apostel van, wij hebben de zin van Christus. Wij hebben de geest van Christus. En dat bedoelt hij in de eerste plaats mee, zegt Calvijn, de dienaren des woords die door God geroepen zijn. Weet u wat zij krijgen? Ze krijgen de Heilige Geest. Daar moest de apostel op wachten. In Jeruzalem blijven totdat ze aangedaan waren met kracht uit de hoogte. Want zonder de Heilige Geest konden ze niet preken. En ik ook niet, gemeente, al heb ik een studeerkamer vol met boeken. Maar zonder de Heilige Geest, dan krijgt u een uit het hoofd geleerd verhaal. Daar heb je eigenlijk niks aan. Het gaat om een geestelijke les, om geestelijke onderwijzingen die alleen de Heilige Geest ons leren kan. Niet tegen de schrift, maar naar de schrift, uit de schrift, bij het licht van de Heilige Geest. En het zijn niet alleen de dienaren des woords die dat hebben, maar ook de geestelijke mensen. De mensen in wie de Heilige Geest is, daar heb je dan weer aansluiting mee. Heb je weerklank mee. Dan is er wel eens weerklank op de bergen. Die mensen hebben wel een antenne. Die mensen die bereik je. Die mensen die begrijpen je. Die mensen die volgen je. Waarom? Omdat ze door dezelfde geest geleid worden. Geestelijke mensen. Die geestelijke dingen leren. En dan is, dat doet de Heilige Geest, ik benadruk dat nogmaals, dat doet de Heilige Geest door het middel, we hebben daar gisteren ook van gehoord, het woord. Predik het woord des Heren. En de leidsman is de Heilige Geest die hen door dat woord heen leidt. En de meester die hij leert volgen, dat is Christus. En het doel wat hij voor ogen heeft, dat is God. Dat is het terugbrengen in de gemeenschap met God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Een eenzaam bestaan, geestelijk mens te zijn, dat is waar. Onbegrepen jezelf te voelen. Je eigen kinderen begrijpen je vaak niet. Misschien je man begrijpt je niet, je vrouw begrijpt je niet. Als de Heer licht laat vallen over zijn woord, als het voor jezelf zo helder is, je zou het je kinderen ook wel willen uitleggen. Je kunt het niet. En je kunt zo diep medelijden hebben, want ze kunnen het niet eens. Je moet je knieën buigen. Een dominee moet zijn knieën buigen. Wij moeten onze knieën buigen om de Heilige Geest. Want het is verschrikkelijk om geleid te worden door de geest der wereld. Laat je niet meevoeren. De apostel zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Steun op uw verstand niet, want je gaat voor eeuwig verloren. Kinderen des Heren, het blijft een strijd. Vlees en geest, die twee. En dat vlees, dat zit er zo gauw tussen. En als dat vlees ertussen komt, dan gaat het niet goed. Dan zijn we het ook niet met God eens. Dan denken wij het de Heren voor te kunnen schrijven. Maar er zijn toch momenten in je leven, of niet, dat u mag ervaren door de geest geleid te worden. En die geest, die werkt zo verrassend. Die geest, die werkt zo volkomen. En dat wonder, dat wordt steeds groter. Zovele, als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Jongens en meisjes, daar hoef je niet de beste jongen van de klas voor te wezen. Hoef je niet eens een groot verstand voor te hebben. Misschien zeg je wel, mijn rapport is niet zo goed. Als je best maar gedaan hebt, geeft dat niet. Want deze dingen worden voor de wijze en de verstandige verborgen, maar aan de kinderkens geopenbaard. Amen.